grote ontstoppingen. Er kwam dus niemand voor. Belde je van de putten op. Die zei, ik heb er niets mee te maken. De makelaar Hoen was dat toen. En als ik dus naar de gemeente bel, die zei van ja, de onderhandelingen zijn nog niet rond. Dus u zit ook hier niet. Nou, keurig netjes zelf laten repareren en het geld aftrekken van je huur. Dat was het enige alternatief. Dat particulier woningbezit, het heeft voor een heleboel bewoners binnen dus de Van der Hoopstraat kapitaal aan geld gekost. Waardoor de woningen die werden verhuurd, dat waren dus officieel de benedenhuizen, waren winkeltjes met bedrijfswoningen. Over het algemeen moesten die dus de huur betalen, wat de winkelpandjes worden. En als je huurcontract wilde tekenen, vroegen we netjes van nou, vul eventjes in dat het geheel bewoond wordt en niet meer als winkel is. Dat weigerden ze, met het gevolg dat ik dus jarenlang in de Van der Hoopstraat tegen de 500 gulden aan huur aangezeten heb. Nu heeft dus de gemeente het overgekocht en doorgegeven aan Rotsdeel. Rotsdeel die is gekomen en die verklaart deze woningen als woningen. Dus houdt in dat deze woningen teruggaan. En inderdaad heb ik een keurig bezoekje gehad. Ik heb een kaartje gehad met een mannetje erop met een ladder op zijn nek. De kleine opknapbuurt. En die heeft keurig mijn woning nagekeken. Ik mocht vertellen wat voor klachten ik had. Ik heb keurig netjes verteld dat ik mijn badzaal niet wilde verkopen. Want dan ga je vaak de mist in. Want het geld wat je ervoor krijgt, dat moet je dik terugbetalen in je huurprijs. Nou, dat weiger je netjes. En je laat je achterstallig onderhoud doen. En voor de rest was je zo vrij wat je maar wilde. Dus ik denk dat voor een boel, voor mijzelf ook, dit een verbetering is als tegen de particulier woningbezit, wat vaak speculatie is. Maar ik kan wel strakjes er even op ingaan met de woongroep om de problematiek van echt de brieven van aanschrijving, om dat te bespreken. Want ik vind dat dat een ander vraagstuk is.
Ja, ik denk dat we daar straks mee verder gaan. Ja, ik denk dat eerst we overgaan.
We moeten even doorgaan, denk ik. Denk want dat we hebben nog 15 minuten.
Ik denk dat we eerst overgaan naar de kwestie van de inkomenshuren, zoals door de woongroep gesteld. Martin gaat daar verder over.
Ja, ik denk dat dat een van de dingen die een beetje moeilijk ligt bij de woningbouwvereniging is dat ze in een aantal gevallen geen of weinig huur krijgen. Nou ligt er bij Jolien, ik kijk nu naar de krakers, een idee van inkomenshuren. Jack heeft dat zojuist even verteld. Misschien kan hij uitleggen kort, want we willen nog verder gaan. Of Eddie misschien?
Ja, nou, dat is niet een nieuw idee of zo. Dat idee bestaat al jarenlang in de nieuwbouw. En wij zijn ook al vanuit Staatsliedenbuurt, ook al wonen we in oudbouw, al jarenlang solidair met de huurstrijd in nieuwbouw. En zoals Hokon net schetste, is bij hem een mooie opknapbeurt gebeurd. En daar heeft hij een nieuwe keuken en een nieuwe douche gekregen. En komt de huur dan tussen de 150 en 200 gulden. Dat klinkt helemaal niet onredelijk. Het is misschien ook niet zo onredelijk. Maar als je nagaat dat daar de GEB-kosten nog bovenop komt en er mensen bij ons in de buurt wonen met een inkomen van soms rond de 900.000 gulden, dan betekent dat dat je bijna de helft van je inkomen aan woonlasten kwijt bent. En dat is iets wat wij totaal niet reëel vinden. En dus zeggen wij van er moet ook door woningbouwverenigingen, hoe vervelend ook voor hun exploitatie, gekeken worden naar individuele woonwensen van bewoners en naar de inkomens van die bewoners. Kijk, als dan een woningbouwvereniging zegt ja, maar dan kloppen onze financiën niet meer, dan hebben ze misschien groot gelijk. Alleen dan moeten ze vervolgens met die problemen van die financiën niet aankomen bij de huurders, maar dan moeten ze maar bij wijze van spreken samen met ons strijd gaan voeren tegen inkomenspolitiek in Den Haag of
ik weet niet,
zelf maar naar.
Ik weet niet of dat de taak is van de woningbouwvereniging.
Nee, maar het is in ieder geval niet hun taak om huurders die opkomen voor hun reële rechten, namelijk niet de helft van je inkomen aan huur moeten betalen, om die de dupe te laten zijn van
die inkomenshuren die jullie voorstellen. Hoe, ja. Hoe zien die in de praktijk eruit? Hoeveel stel je voor?
Laat een voorbeeld geven. Laten we eens gewoon eens kijken hier rond de tafel wat het inkomen van de meeste mensen hier is. Dan is mijn inkomen 885 gulden. Dus bij mijn geval zou ik, als ik een redelijk huur zou moeten gaan betalen, mijn GEB-bijdrage is 150 gulden, hou ik over 37. Als ik daarvan ook nog eens 150 gulden huur moet gaan betalen, hou ik 85 over. Daar nog niet mijn verzekering en alle andere kosten bij gerekend. Met andere woorden, daarvoor moet ik elke maand rondkomen. Als ik dan dat vergelijk met de vele inkomens van heel veel andere mensen, vaak ook de mensen die zeggen zo goed voor ons op te denken te komen, dan denk ik dat mijn inkomensplaatje niet past. andere woorden, dan kan het inkomensplaatje van de woningbouwvereniging ook wel niet kloppen. Maar ik kijk eerst naar mijn eigen portemonnee. En die is vrij reëel, denk ik.
En je zegt net van 85 van de 800, zoiets van 10% stel je voor?
Dat is een percentage wat in de nieuwbouwstrijd ook al gebeurt. Uiteraard zijn er natuurlijk een schema gemaakt. Uiteraard zijn er nuances in. Uiteraard is daar de situatie ook anders. Maar dan nog, ik denk dat het vrij redelijk is, ja.
Ook voor een inkomen.
Het wel om heel andere bedragen gaat, hè? 10% van 500 gulden.
Ja, maar dat, dat wil ik even proberen uit te leggen. Kijk, als je met een inkomen zit voor 700 gulden, want daar hebben we ook ontzettend veel mensen bij. Of voor gezinnen.
Wat voor mensen zijn dat?
Studenten, jongeren, lastige. Je kan ook zelfs naar onvolledige gezinnen en gezinnen kijken die met vrij veel kinderen zitten. Die misschien wel een hoger bedrag krijgen, maar verhoudingsgewijs wel zelfs lager uitkomen dan zo'n alleenstaande. Nou, als je dan gaat kijken, voor hun kost een brood evenveel als voor iemand met een inkomen van 3000 gulden per maand. En al die kosten, als je daar echt een staatje van op maken, zoals Jack slechts een klein beginnetje van opzonde, dan kom je gewoon daar niet mee rond. En ja, toch ga je dan eerst op je woonlasten bezuinigen en niet op je eten of op de kleding van je kinderen.
En ik vind het ook belangrijk om te noemen wat de woningbouwvereniging moet uitgeven aan achterstallig onderhoud, en dat is natuurlijk heel belangrijk voor ze, dat dat voor een groot deel komt omdat de gemeente altijd te laks is geweest om speculanten en eigenaren aan te pakken. En nu moeten wij via onze huren dat gaan doen? Nee, de gemeente kan dat betalen en niet wij. Die hadden veel en veel eerder daarbij moeten zijn. En jarenlang hebben ze laten speculeren en weet ik wat allemaal. En nu kunnen wij dat op gaan brengen. Ik vind dat een belachelijke zaak. En een woningbouwvereniging doet niet mee en speelt ons uit in de strijd tegen speculanten en eigenaren. En daar ben ik ongelooflijk kwaad om.
Ik wil nog even aan Theo op één punt opheldering vragen. Theo zegt onvolledige gezinnen, bijstandsmoeders bijvoorbeeld, met 2, 3 kinderen. Of mensen met een groot gezin krijgen misschien wel meer geld, maar hebben ook meer geld uitgegeven voor hun dagelijks levensonderhoud. Dat is natuurlijk een feit. Stel bijvoorbeeld een bijstandsmoeder die 1400 gulden krijgt, daar 2, 3 kinderen van moet onderhouden. Nu gaan jullie uit van een inkomensnorm bij die huur van 10%. Betekent dus dat iemand, een alleenstaande met een bijstandsuitkering van 1000 gulden, 100 gulden huur betaalt. En die bijstandsmoeder, die eigenlijk op veel zwaardere lasten zit, 140 gulden. Of stellen jullie van, die 10% is niet heilig, iedereen moet maar zijn eigen percentage vaststellen?
Nou, ik denk inderdaad, 10% is maar een gooi. Ook bij de huurstakers in nieuwbouw is het een gooi. Want soms komt het veel hoger uit voor de ene dan voor de ander. Ik vind juist dat een woningbouwvereniging moet een verbond zijn van huurders die dan individueel gaan kijken wat die mensen kunnen dragen of niet. En daar kan je een schema voor maken, hoe dan ook. Het is een beetje flauw om na te gaan van nou, die een individu die 800 gulden heeft, dan met 80 gulden betaalt en zo'n bijstandsmoeder 140. Zo bedoelen wij het ook niet. Het is we kunnen het hier niet een financieel beleid uitstippelen voor de heren en dames die notabene hun brood daarvoor verdienen.
Als ik zelf zo'n schema mag vaststellen, dan ga ik op 2% zitten.
Als het individueel uitkomt dat jij dan op een redelijk bedrag komt, dan uitstekend.
Wat is een redelijk bedrag?
Een redelijk bedrag. Wat jij,
leeft, wat voor behoeften jij hebt, dat is verschillend.
Wat jij kan betalen.
Dan kun je toch niet een huur van bovenaf op gaan bepalen. Weet ik wat jij voor extra kosten hebt door bepaalde dingen. Ja, nou, daar zul je rekening mee moeten houden. En ik vind dat een woningbouwvereniging juist de instelling is met zijn sociale jasje. Die daar rekening mee moet gaan houden. En niet als een gewone eigenaar dreigbrieven moet gaan schrijven. Maar naar je toe komt en zegt, wat is er gebeurd in het verleden? Laten we samen een oplossing gaan zoeken.
Daar komt bij. Dit is een duidelijk woningen zijn die staat gebruikt waren.
Daar willen we het nu even niet over hebben. Ja, dit is een duidelijk politiek begripsbepaling. Inkomenshuren. Mensen moeten naar hun eigen omstandigheden, hun eigen behoeftes, maar een huurbedrag vaststellen wat ze kunnen missen. En woningbouwverenigingen moeten daar open voor staan. Een politieke vraag die ik nu wil voorleggen aan Frank Keuler, raadslid van de PSP.
Nou ja, inkomenshuren, daar ben ik voor. De gemeenteraad heeft ook een nota aangenomen en dringt er ook bij het Rijk op aan om te komen tot een stelsel van inkomenshuren. 10% voor de allerlaagst betaalde lijkt me ook niet te veel. Ik denk niet veel mensen meer kunnen missen. Kijk, en mensen met een inkomen van 700 gulden, dat is overigens maar natuurlijk een vrij kleine groep. Hè? Alleen jongeren van een jaar of 18, 19 met een RWW.
En studenten.
En studenten. Ja, en studenten. Ja. Nou.
Ja, niet nou, dus ja, woon je in huurt. Ik weet niet wat jouw inkomen is, maar het inkomen van de meeste mensen hier rond de tafel ja, is rond die 8.000, 9.000 gulden, ja. 1100
Ik zou graag willen, jullie hebben alle gelegenheid gehad om uit te praten, ja, dat Frank nu even zijn...
Ik denk het dus niet. Ik denk dat het totaal aantal huurders bij de woningbouwverenigingen wat in die groep zit een betrekkelijk kleine groep is. Maar voor die groep ligt dat natuurlijk moeilijk. Die 10%, daar ben ik het dus wel mee eens. Ik ben het er niet mee eens dat mensen dan maar zelf moeten bekijken hoeveel ze daar voor over kunnen hebben. Aangezien ik dus niet denk dat er veel mensen dan erg veel zullen betalen. En ja, dat geldt dan ook voor de hogere inkomens. Die betalen nu dus vaak de duurdere woningen bij de woningbouwverenigingen. Als die mensen ook naar 10% zouden gaan, zouden dus de inkomsten verder afnemen van de woningbouwverenigingen. En de exploitatie... Nou, dat is natuurlijk heel rekbaar, want ik weet niet precies wat jullie hoog of laag noemen. Maar stel dat er iemand is die 1400 verdient, hè, rond het minimumloon. En die woont samen met iemand die dat ook verdient, 1400. Dat komt toch redelijk veel voor in Amsterdam. Die wonen samen in één huis. Die hebben 2800. Die mensen betalen toch wel vaak heel wat meer dan 280 gulden aan huur. En kijk, als je tegen die mensen ook gaat zeggen, ieder mag het zelf bepalen, dan verlagen die mensen ook hun huur. En dan zie ik dus de corporaties nog niet kiet draaien. Dus ik ben wel voor een systeem, maar dat wil zeggen dat mensen die meer dan het minimum verdienen ook een hoger percentage zullen moeten opbrengen. En dat er uiteindelijk vastgestelde huren zijn. En dat huurders de vastgestelde huren moeten opbrengen. En dat is natuurlijk een heel ander probleem als je zelf hebt opgeknapt toen er nog een speculant zat, hoe je dat gaat verrekenen met een woningbouwvereniging. En of daar verrekening komt en hoe, daar moet natuurlijk over gepraat worden in individuele gevallen.
Dat gebeurt niet.
Wat nu betekent maar... dat wij dat kunnen opbrengen. Hè? Wij hebben door die speculant, wij hebben je huis in eigen bezit genomen, opgeknapt. En nu via die woningbouwvereniging moeten wij toch weer huur gaan betalen. Op een belachelijke wijze.
Ja, maar die woningbouwvereniging die profiteert daar niet zozeer van wat jullie hebben opgeknapt.
Ik heb het niet, maar die speelt mee. De gemeente heeft een hoge prijs betaald weer aan die speculant. We hebben er jaren tegen gevochten. En de woningbouwvereniging met haar sociale jasje speelt ons uit in onze strijd.
Nou, de gemeente koopt dus van de speculant alleen maar woningen wanneer die op een bepaald laag niveau zijn gedaald. En dat is, ik zou dan wel willen horen bijvoorbeeld bij Van der Putten wat er per woning geboden is en waarom dat dan veel te veel zou zijn. Maar dat zijn
nou, gedreven, hoor.
Ik wil dan op één punt even aanvullende informatie geven. De gemiddelde aankoopprijs voor die panden is tussen de 30.000 en de 40.000 gulden. En
waarom wordt er niet gevorderd?
Als er meer wordt betaald, dan is daar een aparte subsidieregeling voor. Die top van dat aankoopbedrag, die wordt niet verrekend in het huurbedrag. Dus in de exploitatiekosten van zo'n woning. Maar ik wil op dat punt van die inkomenshuren, want daar hadden we het over, even doorpraten. Frank Keulen, jij zegt 10%. En jij zegt dat moet vastgesteld worden op politiek niveau. En dan moeten de huurders het vastgestelde bedrag betalen en niet een eigen vastgesteld bedrag. Jij bent het er ook niet mee eens dat huurders zelf zo'n norm stellen van 10% en dat dan ook zelf gaan handhaven?
Nou, er zijn acties. Mensen in dure woningen met bijvoorbeeld een laag inkomen, WAO'ers, die min of naar het minimum gezakt zijn en zo, die in die huizen willen blijven. En nu is de norm geen 10%, die is een stuk hoger nu. En sommige mensen voeren daar een huuractie om dat omlaag te krijgen. En als men dat gezamenlijk doet, met het perspectief dan dat er ooit een betere regeling komt, vind ik dat prima. Maar het is natuurlijk wat anders als dat ieder individu zelf gaat zeggen van ik wil zoveel wel... Nou, ja.
We moeten al toe naar het einde van deze uitzending. Ik wil over de consequenties voor het stadsvernieuwingsbeleid in de buurt graag even de projectleider Dick ter Berg het woord geven.
Dat is toch een dom...
Nou, het is natuurlijk, wordt hier over principes gepraat die niet vandaag of morgen zijn opgelost. Waar wij tegenaan lopen is dat corporaties nu niet meer woningen overnemen, omdat zij zeggen dat ze een aantal problemen hebben. Ik denk dat die problemen nu nog wel meevallen. Ze zijn vooral bang dat in de toekomst de problemen groter worden. Ik denk dat de onderlinge afspraken daar goed uit te komen valt. Ik denk dat je een systeem van inkomenshuur niet vandaag hebt. Dus dat je... Als je dat als eis op tafel legt, dat betekent dat je niet verder kan.
Ga jij dat ook doen? Die eis?
vinden. Ik denk dat die eis door de politiek moet worden overgenomen. En ik denk dat de huurders die moeten stellen.
Ja.
Maar het betekent toch dat als je dat als voorwaarde stelt voor meewerken met corporaties, dat die corporaties vandaag zeggen, dan gaan we niet verder. En dat betekent dat de stadsvernieuwing in de staatsbuurt nu stil ligt.
Nou, dat is, ik denk dat we met
de discussie gaan hier zo langzamerhand nog even verder. Maar we zijn helaas door onze tijd heen. Ik wil alle luisteraars hartelijk bedanken. Volgende Buurtradio gaan we misschien verder op dit punt.